Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd, en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen, ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien, en ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en vele andere delen van de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de Heidelberger Catechismus dat voor deze zondag tot ons komt uit vraag en antwoord 94 en 95 van zondag 34. We willen die vragen en antwoorden eerst met elkaar lezen. Vraag en antwoord 94 en 95 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord, dat ik zo lief als mij mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, nijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eerder van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95, wat is afgoderij? Antwoord, afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. Gemeente, waar drinkt u uit? Waar drink jij uit? Dat is een vraag die misschien zo aan het begin van de preek wel wat verbazing oproept. Maar in het oude Israël was dat eigenlijk een vraag die helemaal niet zo vreemd was. Want de eerste levensbehoefte, of één van de eerste levensbehoeften, water, dat was in Israël niet op alle plaatsen te verkrijgen. Op sommige plaatsen, dat is waar, daar was een bron, met een ouderwets woord, een springader. Hoe zag zo'n bron eruit? Dat was een kuil, vaak een diepe kuil in de grond, en ergens uit een opening in de grond stroomde er voortdurend vers, fris, helder water in die bron. En gelukkig was je als je uit een bron je water kon drinken. Maar bronnen waren er niet overal. Daarom hadden de mensen in het oude Israël ook wel waterbakken uitgehouwen. En in die waterbakken vingen ze het regenwater op. Dat bleef daar dan een poos staan en daar konden de mensen dan ook van drinken. Maar zo'n waterbak had twee nadelen. Als het regenwater dat was opgevangen een poosje in zo'n waterbak had gestaan, dan werd het vies en drabbig. En bovendien, na verloop van tijd kwamen er in zo'n waterbak ook overal scheuren waardoor het water wegliep. De bakken werden gebroken bakken. Als jij in het oude Israël had gewoond en je mocht kiezen, waar zou je uit gedronken hebben? Ik denk dat het antwoord niet moeilijk is. Uit die bron natuurlijk. Die bron die helder water geeft. En u zegt de Heere in Jeremia 2, mijn volk heeft twee boosheden gedaan. De eerste boosheid, ze hebben mij, de springader, de bron van het levende water, verlaten. En de tweede boosheid, en ze hebben voor zichzelf bakken uitgehouwen, gebroken bakken die helemaal geen water kunnen houden. Wat betekenen die woorden? Eigenlijk dit. Ik, zegt de Heere hier in deze tekst, ik ben de Heere, uw God. De God van het volk Israël. En ik wil het volk levend water geven. Maar zij hebben andere goden voor mijn aangezicht. Goden die uiteindelijk de dorst van een zondaarshart niet kunnen lessen. Gebroken bakken die geen water kunnen houden. Dat brengt ons eigenlijk, gemeente, vanmiddag bij het eerste gebod. Waar de Heer het zegt. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En over dat eerste gebod willen we vanmiddag met elkaar nadenken onder het thema de ene ware God en de vele valse goden. De ene ware God en de vele valse goden. We letten op drie dingen. In de eerste plaats hoe God zich bekend maakt. Want hij zegt, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte verlost hebt. In de tweede plaats wat de Heere gebiedt. En in de derde plaats wat de Heere verbiedt. Dus het eerste gebod, hoe de Heere zich bekend maakt. Wat de Heere gebiedt. Positief en wat de Heere verbiedt. Als we vanmiddag dan een begin maken met de behandeling van de 10 geboden, en als de Heere het geeft, willen we daar in de komende tijd steeds op de zondagmiddag bij stilstaan, dan moeten we één ding nooit vergeten, gemeente, dat we de geboden, alle 10e geboden, en dus ook het eerste gebod, nooit mogen losmaken van de aanhef van Gods wet. De Heere begint zijn wet niet zomaar te zeggen, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar de Heere, hij begint de wet met een ander woord. Hij begint de wet met te zeggen wie hij is. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan worden we in gedachten meteen meegenomen naar die periode dat Israël nog wel in het diensthuis, in het slavenhuis van Egypte was. De kinderen die vanmiddag in de kerk zijn weten wel hoe zwaar en hoe moeilijk het in Egypte was voor de Israëlieten. Ze moesten daar heel zwaar werk doen. Ze moesten stenen bakken. Ze moesten velddienst verrichten. Dat betekent ze moesten allemaal sloten en greppels graven in dat land van Egypte om het water van de Nijl af te leiden vanuit de Nijl verder het land in. En hun jongetjes, als ze geboren werden, werden ze gedood door de farao. Een slavenhuis, een diensthuis. Zo noemt Gods woord die periode in Egypte. En een ander woord wat ervoor gebruikt wordt, dat is de bakoven. Dat is een plaats waar je het als mens helemaal niet in uithoudt. De bakoven van Egypte. Waar het zo zwaar was voor het volk. Dat ze inderdaad vanuit dat slavenhuis, vanuit dat diensthuis gingen roepen. Roepen tot God. Want ze konden zichzelf niet bevrijden. En dan lezen we aan het begin van het Bijbelboek Exodus. En God hoorde hun gekerm. God is dus blijkbaar een God met geopende oren, gemeente. Houd dat voor vanmiddag eerst maar eens vast als het gaat over de aanhef van Gods wet. God is een God met een geopend oor. Hij hoort het gekerm van mensen die vanuit hun ellende en vanuit de slavernij en vanuit de onderdrukking tot hem roepen. God hoort. We lezen nog iets in die eerste hoofdstukken van Exodus. We lezen daar ook. En God zag de kinderen Israëls aan. Dat betekent dat God niet alleen een oor had waarmee hij dat gekerm en dat geroep van het volk van Israël hoorde. Maar dat de levende God, de God van Israël, ook ogen heeft waarmee hij ziet. Waarmee hij mensen ziet die in nood zijn, die in ellende zijn. God zag de kinderen van Israël aan in ontferming, in liefde, in medelijden. En als God dan heeft gehoord hoe moeilijk het volk Israël het daar in Egypte heeft, en als God het niet alleen heeft gehoord, maar ook heeft gezien, dan gaat God zijn volk uit Egypte verlossen, bevrijden. En u weet wel hoe dat gebeurd is. Door middel van 10 plagen. 10 plagen die gezonden werden. 10 straffen, 10 oordelen voor de farao van Egypte. Zo hard was hij geworden, zo verhard was zijn hart geraakt, dat hij het volk niet eerder wilde laten gaan dan toen de 10e plaag gepasseerd was. Maar als die 10e plaag gekomen is, dan leidt God zijn volk uit Egypte. Hoe? Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Dat is het beeld van kracht. Die God die ogen had waarmee hij het volk zag. Die God die oren had waarmee hij het volk hoorde. Die God blijkt ook een sterke hand en een uitgestrekte arm te hebben, waardoor hij het volk echt uit de Egyptische slavernij verlossen kan. En daar gaat het volk de woestijn in. Maar het duurt maar even. En dan komen ze in een vreselijk groot gevaar. Want dan staan ze voor het water van de Rode Zee. En aan weerszijden zijn er de hoge bergmassieven die oprijzen. En achter hen is het leger van de farao die zich bedacht heeft. En die met al zijn soldaten het volk Israël is nakomen zetten. En dan zit het volk Israël in de nood. Voor hen water. Naast hen bergen. Achter hen een vijand. En ze kunnen geen kant meer op. Dan alleen roepen naar omhoog. naar God. En wat gebeurt er dan? Dan verheft God zijn stem. En dan gaat de Heere spreken. Ja, dan zegt de Bijbel, dan gaat de Heere het water van de Rode Zee schelden. En door dat spreken en door dat schelden ontstaat er een pad dwars door de Rode Zee. Een pad van ontkoming, waardoor het volk Israël kan ontsnappen aan de vijand achter hem. En als God het water vervolgens opnieuw scheldt, wordt de farao met al zijn soldaten door het water verzwolgen. God heeft een hand, een arm, een oog, een oor en ook een stem. En als dan vervolgens de Heere het volk verder leidt door de woestijn heen en brengt aan de voet van de Sinaï en vanaf die berg de Sinaï zijn wet gaat geven, dan is het eerste wat de Heere zegt: ik ben de Heere Israël die u uit Egypteland, uit dat slavenhuis heb uitgeleid. Door mijn sterke hand, door mijn uitgestrekte arm, doordat ik u met ogen van ontferming heb gezien, doordat ik mijn oren naar u heb geneigd, doordat ik met mijn stem een pad gebaand heb door de Rode Zee. En dat is niet het enige. Want nu blijkt die God, die de levende God is, want hij heeft ogen die zien en oren die horen en een stem die spreekt. Maar nu blijkt die God ook nog een hart te hebben voor het volk. Want hij zegt: ik ben de Heere, met allemaal hoofdletters. Dat is de verbondsgod. Ik ben de Heere, uw God. God heeft hart voor het volk. Hoe kan dat? Dat is toch eigenlijk een heel groot wonder. Als we alleen al letten op hoe het volk van Israël zich in die paar maanden tussen Egypte en tussen de Sinaï heeft gedragen. U moet het maar eens nalezen in de komende week. Dat zijn de hoofdstukken die aan Exodus 20 vooraf gaan. Hoe heeft het volk Israël zich in de woestijn gedragen? Mopperen. In opstand komen tegen Mozes, ja, maar ten diepste tegen God. Waren we maar in Egypte gebleven, want daar hadden we tenminste nog te eten en hier moeten we sterven van de honger. En wat doet de Heere? Hij straft het volk niet, maar hij geeft ze manna. Hij heeft een hart vol ontferming voor dat volk. Een poosje verderop. Het volk begint opnieuw te mopperen en in opstand te komen, want ze hebben geen drinken meer. Waren we maar in Egypte gestorven. En wat doet God? Hij geeft water uit de rots. En als op een bepaald moment de Amalekieten het volk Israël aanvallen in de rug en de nederlaag voor het volk Israël dreigt, dan geeft de Heere verlossing. Ik ben de Heere, uw God. Wat een wonder dat de Heere dat zegt, vindt u niet? Dat de Heere dat tegen zo'n mopperend, murmurerend, opstandig volk zegt. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat als we bedenken dat die God die zijn wet afkondigt vanaf de top van de Sinaï ook die heilige God is? Zodat de berg beeft en schudt onder zijn majesteit. Zodat er een wolk opstijgt vanaf de berg. Zodat de bliksem gezien wordt en de donder gehoord en het geluid van een bazuin, diep indrukwekkende tekenen. Hoe kan die heilige, majesteitelijke God zeggen tegen het volk: ik ben de Heere, de verbondsgod, de getrouwe. Ik wil uw God zijn. Gemeente, dat kan alleen, mag ik het eens met een bijbelse uitdrukking zeggen, dat kan alleen in Christus. Als God zich aan het begin van de wet zo bekend maakt, dan is dat alleen omdat zijn zoon, en we leven op dit moment in de Adventsweken, omdat zijn zoon later naar de aarde gekomen is en zelf de gang naar Egypte gemaakt heeft, toen hij nog heel jong was. En toen God de Vader zijn zoon uit Egypte geroepen heeft, Matthäus 2. En toen Gods zoon uit Egypte gekomen is, niet mopperend, niet murmurerend, niet opstandig, maar alleen maar buigend onder zijn vader. Dat kan alleen, gemeente, omdat Gods eigen zoon de woestijn in moest gaan en verzocht werd door de duivel en voor geen van al die verzoekingen en beproevingen bezweken is, waar Israël zoveel keren voor de verzoeking bezweken is. Ik ben de Heere uw God, zijn woorden die hun diepe achtergrond hebben in Gods genadeverbond. Als u het naleest, sommigen van u hebben de goede gewoonte om nog eens een catechismespreek na te lezen na de zondag. Als u het naleest bij de oudere schrijvers, dan zeggen ze het allemaal. Gods wet op de Sinaï, Exodus 20, die staat helemaal in het kader van Gods genadeverbond. En tegen die achtergrond, gemeente, klinken dan de woorden van het eerste gebod. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Tegen die achtergrond gaat de Heere zeggen: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat bedoelt de Heere dan met die woorden? Wel dit: als ik nu zo'n God ben, zo'n levende God ben, die u al die tijd in uw ellende in Egypte heb gezien en heb gehoord en heb geholpen en bevrijd en heb geleid door de woestijn, o volk van Israël, laat het dan toch zo zijn dat u mij alleen dient. Ik die de levende God ben, en niet de afgoden waar we zojuist met de woorden van Psalm 135 van gezongen hebben, dat ze wel ogen hebben, maar er niet mee zien. Dat ze wel oren hebben, maar er niet mee horen. Dat ze wel handen en armen hebben, maar er niet mee kunnen bevrijden. Dat ze wel een mond hebben, maar niet kunnen spreken. Israël, dien mij toch. Dat is eigenlijk wat de Heere zegt in het eerste gebod. En dan geeft onze catechismus daar een uitleg bij in het tweede gedeelte van antwoord 94. Ik lees u dat. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid me aan hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Dat is een heel volle uitleg van wat er bedoeld wordt met God dienen, van wat er in de positieve zin bedoeld wordt met dat eerste gebod, van wat God dan gebiedt als hij zegt: ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is dus allereerst God kennen. De Heere, hij zegt het in het eerste gebod: ken mij, zoek mij te kennen. En waar moet u de Heere dan zoeken? Op de plaats waar hij zich te kennen geeft. Dat is in zijn woord, want daar maakt hij zich bekend. zoek mij te kennen, dat is eigenlijk, lees mijn woord, overdenk mijn woord en zoek me daar waar ik me bekend maak. Kennen. Er staat nog iets bij. Recht leren kennen. Dat betekent goed. Dat betekent zuiver God leren kennen. Ja, en dan, gemeente, herinnert ons dat eigenlijk aan het feit dat we aan het woord niet genoeg hebben. We zouden er wel genoeg aan moeten hebben. We zouden genoeg moeten hebben aan Gods woord. Want Gods woord is volmaakt, zegt Psalm 19 en 119. Maar de Heere, Hij moet onze ogen door zijn geest ook nog eens openen voor zijn woord. Ons verstand verlichten, zodat we dat woord echt gaan verstaan. Zodat we Hem leren kennen bij het licht van de Heilige Geest. En wie God kent, wie God leert kennen, leert ook zichzelf kennen. Die twee dingen die horen altijd bij elkaar. Het is het begin van het hoofdwerk van Johannes Calvijn, de institutie. Godskennis en zelfkennis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zegt Calvijn. En het is heel moeilijk om vast te stellen welke van de twee de eerste is in het leven van een kind van God. Godskennis en zelfkennis, nooit losmaken van elkaar. Hem leren kennen, dat betekent in het licht van God ook mezelf leren kennen. De catechisme zegt nog iets meer. Ze spreekt niet alleen over kennen, ze spreekt ook over vertrouwen. Deze God die zich zo bekend gemaakt heeft als een God van verlossing, als een God van ontferming, Hem vertrouwen. Tot Hem vluchten, dat ligt daar zeker ook in opgesloten. Met al je nood, met al je zorg en boven alles met al je schuld en al je zonde, tot Hem gaan vluchten. Hem vertrouwen. En dan hoort bij dat vertrouwen ook dat stukje wat daarop volgt. In alle ootmoed en lijdzaamheid me alleen aan Hem onderwerpen. Ook wanneer er tegenslag is in het leven, wanneer er moeite en verdriet is, me aan Hem onderwerpen met ootmoed en met lijdzaamheid, met geduld, onder Hem buigen. En alles van Hem verwachten. En dan het derde facet van het dienen van de Heere, Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. De liefde tot God. De eer aan Hem geven. Het hart dat naar Hem uitgaat. Dat is eigenlijk kort samengevat wat de Heere in de positieve zin bedoelt met het eerste gebod. Dat is dus een drievoudig appel dat Hij doet op het hart van zijn volk Israël, dat Hij uit Egypte heeft bevrijd. Hij zegt het tegen Israël: volk van Israël, ken mij nu. En vertrouw mij nu. En heb mij nu lief. En dat appel doet de Heere niet alleen aan het hart van Israël. Maar dat is eigenlijk ook het appel dat Hij doet aan het hart van iedereen die vanmiddag in de kerk zit en die nog onder de andere goden leeft. Die ten diepste God nog niet kent en Hem nog niet vertrouwt en Hem nog niet lief heeft. Die nog onbekeerd en voor eigen rekening verder leeft. De Heere, Hij klopt op de deur van uw hart en van uw leven en Hij zegt het: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, geef mij jouw hart. Dat is eigenlijk de boodschap van het eerste gebod. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Geef mij nu je hart. Dat is ook een wonder. Als je je eigen hart hebt leren kennen. Dat vuile, zondige hart. Dat opstandige, boze hart. Dat hart dat iedere keer weer tot zonde en tot kwaad doen en tot kwaad spreken en tot kwaad denken geneigd is. En de Heere zegt, geef mij dat hart. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als je nog onbekeerd bent, de Heere zegt het vanmiddag tegen je. Waarom zou je drinken? Waarom zou u drinken? Uit een gebroken bak die toch geen water kan houden. Terwijl ik de bron, de springader van het levende water ben. En de Heere, hij richt zich heel bijzonder met die woorden van het eerste gebod ook tot zijn kinderen. Want we hebben vorige week in de preek gehoord, de wet van de Heere wordt in de catechismus vooral behandeld in het stuk van de dankbaarheid. Dankbaarheid voor de verlossing. En net zoals de Heere het zei tegen het volk Israël, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit dat slavenhuis, uit die verschrikkelijke slavernij bevrijd hebt. Zo zegt hij het tegen zijn kinderen. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis van de zonde bevrijd hebt. Ik heb u waarlijk echt vrijgemaakt. En als dat nu zo is, dien dan toch geen andere goden naast mij. Maar ken mij en zoek mij steeds meer te kennen. Er ligt in het eerste gebod een aansporing om de Heere steeds meer te leren kennen. Vanuit zijn woord, vanuit de gelovige omgang met de Heere. In zijn woord en in het gebed. Zoek mij steeds meer te vertrouwen. Zoek mij ook in de praktijk van het leven steeds meer lief te hebben en te eren en te vrezen. De Heere, hij vraagt om uw hart en om jouw hart. En als dat de betekenis is van het eerste gebod, gemeente, dan komt de vraag toch wel op, wie kan dat gebod nu houden? Als het blijkbaar niet alleen gaat over de vraag of ik een afgodsbeeldje in mijn huis heb staan. Want dan zouden we misschien wel snel klaar zijn met het eerste gebod. Maar als het om niets minder gaat dan om de dienst van het hart. Om het kennen en om het vertrouwen en om het liefhebben van hem. Moet u dan niet zeggen en moet jij niet zeggen. Wat breng ik het er met schuld van af? En wat ben ik ook een overtreder van het eerste gebod. Daar laat de Heere zijn wet ook toepreken. Opdat ik mijn schuld als in een spiegel zou zien. En opdat die schuld inderdaad echt nood zou worden. En ik ermee zou komen aan de voeten van de Heer Jezus. En dan ging het alleen nog maar, gemeente, over datgene wat de wet gebiedt, in de positieve zin. Maar we zouden, onze derde gedachte, ook letten op datgene wat de wet verbiedt. Wat is dat? Laten we de woorden van het eerste gebod nog eens een ogenblik met elkaar overwegen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat verbiedt God daarin? In één woord, afgoderij. God verbiedt afgoderij. Maar wat is afgoderij eigenlijk? Daar geeft de opsteller van de catechismus een hele treffende verklaring van. Vraag en antwoord 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens, dat betekent naast hem, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen, zijn hart stelt. Twee mogelijkheden dus. Ik heb of iets in plaats van God, waarop ik mijn vertrouwen zet, waarop ik mijn hart heb gezet. Of ik heb, tweede mogelijkheid, naast God iets waarop ik mijn vertrouwen en mijn hart heb gesteld. Laten we die twee mogelijkheden allebei langsgaan. Allereerst, in plaats van de enige ware God iets anders hebben of verzinnen waar ik mijn vertrouwen op gezet heb. Waar moet u dan aan denken? Mag ik u vanmiddag vier gebieden aanwijzen? Het eerste gebied is het gebied van de andere godsdiensten. Want in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, kan een mens inderdaad liggen voor het beeld van een valse God. De goden van het hindoeïsme, of de God van de islam, die zo heel duidelijk een andere God is dan de God van de Bijbel. Laat u op dat punt nooit zand in de ogen strooien door mensen die zeggen dat dat dezelfde God is. De God van de islam is een wezenlijk andere God dan de God van de Bijbel. Goden van weer andere godsdiensten. Ja, zegt iemand, maar dat blijft op grote afstand. Zou het, gemeente? Zou het? Of komen we, zonder dat we het misschien beseffen, op bepaalde momenten toch sterk in aanraking met bepaalde andere goden en godsdiensten? Ik denk aan de gelegenheid die u misschien ooit een keer krijgt om een moskee te bezoeken. En daar, zoals dat dan gezegd wordt uit respect, uw schoenen moet uitdoen voordat u naar binnen gaat. Nou ja, is dat zo ernstig? Daarmee bewijst u eerbied aan de God van de islam. Ik denk, om een ander voorbeeld te nemen dat ook wat dichterbij komt, aan films over de Dalai Lama. Die zijn over het algemeen nog redelijk populair, omdat ze vrij netjes zijn, oppervlakkig gezien. Geen duidelijke overtredingen van de geboden van de Here. Maar heel zo'n film over een Dalai Lama, en als u niet weet wat ermee bedoeld wordt, dan mag u het ook meteen weer vergeten. Maar de mensen die het wel weten, ze moeten er maar eens over nadenken. Heel zo'n film staat boven de verwijzingen naar de Oosterse godsdiensten en de godsbeelden, de afgodsbeelden. Het eerste gebied, het gebied van de andere godsdiensten, dat is soms dichterbij dan u of dan jij denkt. Het tweede gebied, dat is het gebied van de duivelskunst. Ik denk aan het Bijbelse voorbeeld van Saul. U kent die geschiedenis waarschijnlijk wel. Saul die op het punt staat om te gaan strijden tegen de Filistijnen, en hij ziet vreselijk op tegen dat gevecht, want zal hij winnen? En hij wil dat aan de Here vragen, maar hij krijgt van de Here geen antwoord. En dan neemt Saul bij nacht en ontij zijn toevlucht tot de waarzegster van Endor, een vrouw die geesten oproept, en hij vraagt aan die vrouw: wilt u de geest van Samuel oproepen en mag ik mijn vraag aan hem stellen? Duivelskunst, dat is er vandaag ook, in de vorm van allerlei occulte spelletjes, glaasje draaien, andere spelletjes die schijnbaar onschuldig zijn en ook als iets onschuldigs verkocht en aangeboden worden, maar levensgevaarlijk zijn. Want als ik één stap zet op het terrein waar de duivel het op een heel bijzondere manier voor het zeggen heeft, dan ben ik op een bijzondere manier onder zijn macht gekomen. Andere voorbeelden van occultisme: waarzeggerij, hypnose, de horoscoop, die een geweldige macht kan worden in het leven van een mens. En daar begint het echt niet mee, want het begint met het lezen van een horoscoopje voor de aardigheid. Maar het kan een macht worden waar de duivel een mens helemaal mee in zijn strik krijgt. Ik denk aan bepaalde televisieprogramma's die populair zijn bij jongeren. Een optreden van de zogenaamde mentalisten die allerlei onverklaarbare dingen doen voor de camera. Die echt gebeuren en die alleen maar te verklaren zijn vanuit duivelse kracht. De naam van Uri Geller in dat opzicht kan genoemd worden. Levensgevaarlijk als je naar dat soort dingen gaat kijken en als je je met dat soort dingen gaat inlaten. De duivel gebruikt het om een mens in zijn macht te krijgen. En God zegt in het eerste gebod: ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, want ik heb je er niet voor over dat je water drinkt uit een gebroken bak die geen water kan houden. Dat je dat drabbige, vieze, ziekmakende water drinkt. Derde terrein, gemeente, van de afgoderij: de sporthelden en de popzangers en popzangeressen en de acteurs en de actrices. Wat denkt u? Zou je naar een optreden van een popzanger, naar een popconcert moeten toegaan? Zou je naar een voetbalstadion moeten toegaan om te weten hoe de mensen daar helemaal in vervoering raken en helemaal in de macht komen van iemand aan wie ze meer dan menselijke eer bewijzen, waar ze hun hart op hebben gezet? Dat zijn afgoden die de mensen hebben in plaats van de enige ware God. En soms komen mensen er ook eerlijk voor uit. Je kunt het lezen in bepaalde momenten van het jaar. De leden van het Nederlands elftal zijn godenzonen. Afgoderij, waarmee de duivel probeert mensen in zijn macht te krijgen. Het is ook niet voor niets dat die mensen vaak idolen worden genoemd. Want het woord idool is afgeleid van het Griekse woord eidolon, in het Engels idol, en dat betekent afgod. Afgoden. Is dat vanmiddag om wetties te doen en alles maar af te kraken en u te vertellen dit mag niet en jou te vertellen dat mag niet? Nee, gemeente, proeft u er toch achter de bewogenheid van God zelf, die het zegt: zoek het water des levens nu bij mij, die de bron, de springader van het levende water ben. En zoek het niet bij die gebroken bakken die geen water kunnen vasthouden. En dan nog een vierde gebied. Want afgoden, dat zijn ook al die dingen waarbij ik als mens troost ga zoeken in mijn moeite en in mijn ellende, in plaats van bij de ene ware God. En er zijn mensen, er zijn zaken waarbij ik troost kan gaan zoeken. Zaken waarbij ik oppervlakkig gezien ook wel een bepaalde troost vind. Maar die zaken worden een verslavende macht in je leven. Ik denk aan allerlei verslavende machten. De macht van de alcoholverslaving. En van de drugsverslaving. En van de tabaksverslaving. Van de verslaving aan het gokken. aan het bekijken van allerlei pornografische beelden op je computer of op je mobiele telefoon. Aan de verslaving aan het gamen. Dat zijn allemaal verslavende machten die eigenlijk als een wrede afgod zijn handen naar je uitstrekken. Ja, hoe? Precies net zoals de Moloch in de tijd van het Oude Testament. Hoe zag zo'n Molochsbeeld eruit? Dat was een beeld met twee armen uitgestrekt voor de romp van het beeld en in de romp een opening. En achter die opening, daar brandde in het midden van dat hittebestendige beeld een vuur. En goddeloze koningen, ze legden hun kinderen op die uitgestrekte armen van dat beeld. En ze lieten hun kinderen zo naar beneden glijden, het vuur in, om daar te verbranden. Goddeloze koningen, ze lieten hun zonen door het vuur gaan. En het was voor de Heere een gruwel, want hij had gezegd, ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Al die goden, al die valse goden die ik u zojuist genoemd heb, gemeente, ze hebben allemaal hetzelfde karakter als Moloch. Het is een glijbaan naar je ondergang, naar je verlorenheid. En God heeft een mens daar niet voor over. En daarom zegt hij het vanmiddag tegen u en tegen jou: geen andere goden voor mijn aangezicht. Goden in plaats van de enige ware God. Dat was de eerste soort. En die andere soort, waar we ook nog even over zouden nadenken, goden benevens, naast de enige ware God. Wat voor afgoden kunnen er nog meer zijn? Gemeente, die afgoden zijn nog veel moeilijker aan te wijzen. Het zijn ook de allergevaarlijkste goden. Die goden die door de Schotse predikant James Durham in zijn verklaring van de 10 geboden de heart idols, de afgoden van het hart, genoemd worden. Wat voor afgoden zijn dat? Wel, alles waarop u, waarop jij, waarop ik mijn vertrouwen zet en mijn hart zet naast God. Wat is dat? Uw werk misschien wel. Is werken dan niet goed? Ja, werken is goed. Maar werken kan een afgod worden als ik mijn hart erop gezet heb. En als mijn werk boven God staat. Uw kinderen misschien wel. Als u ze van de Heere mocht ontvangen. Zou het kunnen dat uw kinderen uw alles, uw afgoden zijn geworden? We zeggen het zo makkelijk. Je kind, dat is je alles. En ik begrijp hoe het bedoeld wordt. Maar als het goed is, is het anders. Is Christus uw alles. En zijn kinderen, recht beschouwd, toch leenpanden. Je huis kan je afgod zijn. Dag in dag uit sloof je je af voor hoe je erbij woont. Dat zijn zaken, gemeente, die op zich niet verkeerd zijn, maar die in mijn zondige handen wel tot afgoden worden. Afgoden van het hart. In de kerk kun je ook zitten met afgoden. Een dominee kan een afgod zijn. De dominee waaronder u zo goed kunt luisteren en onder al die anderen niet. Die dominee onder wie u een zegen ontvangen hebt en als die weer eens een keer komt preken, dan gaat u er met speciale verwachting voor naar de kerk. Want die man, ja gemeente, van wie vertrouwt u, van wie verwacht u het dan? Dominees zelf kunnen ook afgoden hebben. Wat dacht u van de boeken van een dominee, waar hij zijn vertrouwen of zijn hart op kan zetten? En dat er nog bij, en dat er nog bij. Zelfs in de binnenkamer kan ik afgoden hebben. als ik neerkniel voor de Heere en als ik bid om verhoring, maar voor de verhoring en voor de verwachting van die verhoring niet steun op God, maar steun op allerlei dingen van mezelf, misschien wel op mijn eigen bidden, misschien wel op mijn eigen bewogenheid met andere mensen. Heere, ik ben zo bewogen en u zult u me wel horen. Misschien wel op mijn eigen ernst. Afgoden van het hart, gemeente. En er is geen plaats, zelfs een kerk en zelfs een binnenkamer niet, waar je die goden achter je kunt laten. Begrijpt u de bekende reformator Johannes Calvinus, die ooit een keer gezegd heeft dat ons hart een fabriek is van de afgoden. Dat er iedere keer weer nieuwe afgoden bijkomen. En als de Heere nu zegt: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan moet u in die bekende woorden die u iedere zondagmorgen waarschijnlijk hoort, ook dit horen. Als jij nou vanmiddag aan afgoden in je leven ontdekt bent, op bepaalde afgoden in je leven gewezen bent, dan zegt de Heere allereerst dit: u, jij en ik, we staan met onze afgoden voor Gods aangezicht. Dat betekent, hij ziet het. Hij ziet alle afgoderij, ook die afgoderij die jij of die u verborgen houdt voor een ander. Maar God ziet het. En het krenkt hem. Het beledigt hem. Het doet hem pijn en het doet hem verdriet tot in het diepste van zijn hart. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Want de Heere zegt het: dien toch geen andere goden naast me, maar zoek het levende water alleen bij mij, de bron van troost en licht. En als u nu vanmiddag aan uw afgoden ontdekt bent, ach, laat de wet en laat ook het eerste gebod dan ook vanmiddag mogen dienen als een tuchtmeester. Laat het u mogen brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus, die als enige ook het eerste gebod volmaakt gehouden heeft, die nooit één andere god gediend heeft, die nooit een afgod erop nagehouden heeft, en die het kon zeggen tegen zijn vader: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb uw naam bekend gemaakt onder de mensen. Laat het u mogen brengen aan zijn voeten met het gebed: Heere, neemt u alle ongerechtigheid weg en geeft u mij het goede. Neemt u mijn overtreding van het eerste gebod. Neemt u mijn afgoderij van me af. Verbreekt u de banden van de afgoden als ik nog in de macht van die banden lig en als ik niet weet hoe ik ervan verlost moet worden. Neemt u alle ongerechtigheid weg en geeft u het goede. Geeft u vrijheid. Geeft u een hart dat verenigd is tot de vrees van uw naam. En dan zal ik betalen de farren van mijn lippen. Dan zal ik u de eer geven. En dan kan het ook werkelijk komen tot een breken met de afgoden en een strijden tegen de afgoden. Tot een breken met de afgoden die om u heen zich bevinden en waar u ook werkelijk mee breken kunt. Want als u ermee breken kunt, als ze buiten u zich bevinden, dan zegt Gods woord ook: u en jij, je moet ermee breken. De catechismus geeft in dit verband de uitdrukking: u moet ze mijden en vlieden. Dat betekent vermijden, met een grote boog om die afgoden heen lopen, er niet bij in de buurt komen. Dat betekent dus heel concreet die programma's niet meer kijken. Dat betekent heel concreet niet meer naar die muziek luisteren. Ontvluchten. Als ze toch onverwacht op je pad komt, erbij vandaan vluchten, erbij weggaan. En tegen die afgoden waarmee ik niet breken kan, omdat ze uit mijn eigen hart opkomen, want dat kan ook nog. Daar moet ik tegen strijden. Biddend tegen strijden. Ziende op Christus, die ook het eerste gebod volkomen gehouden heeft. Laat het zo mogen zijn, gemeente, dat u hem in het oog hebt. En vanuit hem en vanuit de geloofsverbondenheid met hem, in beginsel ook naar dit eerste gebod gaat leven. Amen.